Iedereen een goedemorgen. Het is een voorrecht om met elkaar het woord van God te openen in het geloof dat Hij zelf tot ons zal spreken deze ochtend. En ik hoop dat je zo hier naartoe gekomen bent. En ik nodig je uit, je hebt allemaal je Bijbel meegenomen, om met mij de Bijbel open te doen in het Nieuwe Testament. In de brief van Petrus, de tweede brief. Ik wil de eerste 9 versen lezen uit 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. En met jullie nadenken over het thema Gods geduld in de eindtijd. En ik weet niet of jullie het nieuws een beetje volgen, maar ik hoop dat je vooral je Bijbel leest en daarnaast ook de televisie bekijkt en het internet bekijkt. En ook probeert te duiden in welke tijd wij op dit moment leven. Alles wat er gebeurt, dat gaat niet buiten de Heere God om, maar Hij volvoert zijn helsplan. En dat is een geweldige wetenschap. De Heere God is in controle, geloven we dat nog? En het is niet overbodig om vandaag te zeggen dat wij het volk van Israël moeten steunen en trouw moeten blijven in onze voorbeden ook voor hen. De Heere God gaat met hen tot zijn heerlijk doel komen. En het profetische woord gaat Hij heerlijk vervullen. We lezen met elkaar 2 Petrus 3, vanaf vers 1 tot en met vers 9. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, daar staat het volgende. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide, dus dat is de eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief. In beide wek ik u door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat, dat is met als doel, u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zij zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit het water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water, de zondvloed. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door het vuur bewaard, worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. De grote vraag is, heb je zo wel eens tegen de tijd aangekeken waarin wij vandaag leven? De Heere God heeft nog steeds geduld. Mijn moeder zei tegen ons als kinderen altijd, geduld is een schone zaak. Die kennen jullie in de Hoekse Waard ook dus. Geduld is een aspect van de vrucht van de Heilige Geest. Dat weten jullie wel. Galaten 5 vers 22. En we noemen dat wel de vrucht van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, nadat je tot geloof en bekering bent gekomen. Ik hoop dat je daarvan kan getuigen. Dat zeg ik niet alleen tegen de ouderen, maar dat zeg ik ook. Ik zat in het goede vak, begreep ik vanmorgen. Het jongerenvak. Dat wist ik niet. Maar dat je bewust tot geloof en bekering bent gekomen. Dat de geest van, je van God in je is komen wonen. Dan gaat de vrucht van de geest zich zetten in je leven. Die is er niet op één dag. Dat geldt ook voor het aspect geduld. Geduld kan je leren. En wat is het heerlijk om met geduldige mensen om te gaan. Maar geduld hoeft de Heere God met eerbied gesproken niet te leren. Dat is een van zijn eigenschappen, geduld. Die eigenschap had hij al van eeuwigheid en die zal hij tot eeuwigheid hebben. Geduldig is hij. Die vrucht hoeft in zijn karakter niet te groeien. Wel in ons karakter. Maar we kunnen iets leren van dat geduld van de Heere God vanmorgen. En ik wil je daarin meenemen. Gods geduld in de eindtijd. Petrus die begon dit stukje, misschien is het wat bijbelstudie vanmorgen, maar dat kan geen kwaad toch? Hij begon dit stukje met het woord geliefden. En dat vind ik heel bijzonder waarom hij dat doet. Omdat hij best wel stevige dingen gaat delen. Destijds met de gelovigen toen, maar ook vandaag met jou en mij. Als we aan dat woord geliefde denken, dan zou je drie lagen kunnen benoemen. Allereerst, als het in het Nieuwe Testament over de geliefde gaat, dan gaat het over wie? Over de Heere Jezus Christus. Hij is bij uitstek de geliefde van de Vader. Nooit vergeten, is het eerste. Het tweede, dat woord geliefde heeft ook betrekking op de volgelingen van de Heere Jezus. Of anders gezegd, op de kinderen van God. Zij zijn in Christus uitverkoren, geheiligd van voor de grondlegging van de wereld. Overgezet vanuit het rijk van duisternis naar het koninkrijk van het licht. En in Christus zijn zij ook geliefd door de Vader. Dat is de tweede betekenis. Maar dat woord geliefde kan je ook toepassen op de gelovigen onderling. En ik ken deze gemeente niet zo goed. Ik ben wel benieuwd hoe jullie onderlinge relatie is. Als jullie tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, dan is daar, als het goed is, ook die onderlinge liefde waarvan de Bijbel zegt, die zal menigte van zonde bedekken. Liefdeloosheid leidt altijd tot zonde, wist je dat? Maar liefde bedekt menigte van zonde. Er is dus die onderlinge relatie. En waarom begint Petrus zo? Nou, hij spreekt de gelovigen toen, hij spreekt de gelovigen vandaag aan met geliefde. Want weet je, als daar echte liefde is, als daar echte verbondenheid is, dan kan de relatie ook tegen een stootje. Dat is heel belangrijk. Vandaag is er wel eens een eenzijdige benadering van de liefde van God in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Alsof God een soort goed heilig man is. En dan gaat de boodschap niet verder dan stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar de Bijbel is soms ook confronterend. Heb je dat wel eens ervaren in je leven? Je krijgt als je de Bijbel leest niet alleen een aai over je bol. Je bent een parel in Gods hand, je mag er zijn. Nee, de Bijbel wekt ook op tot een nieuwe levenswandel. En de Bijbel leert ons ook hoe het er in de laatste dagen toe zal gaan. Nou, dat is niet altijd makkelijk om te horen, toch? Maar daarom begint Petrus met het woord geliefden. Met andere woorden, als je je geliefd weet door je hemelse Vader, als daar tussen de gelovigen die onderlinge liefde is, dan kan je ook wel iets hebben, toch? Dat is heel belangrijk. Veel mensen voelen zich al vaak snel veroordeeld door een boodschap. Ja, jij veroordeelt. Maar weet je wat vaak mee te maken heeft? Dat men geen goed zicht heeft op wie ze in Christus zijn. Als je nou mag weten dat je een nieuwe schepping bent, dan zeg je vanmorgen, Heer, spreek maar uw heilig woord. Want ik weet dat u het beste met me voor heeft. Dan mag het ook best wel eens scherp zijn, toch? Nou, de amens die stijgen ten hemel. Begrijp je wat ik bedoel? Petrus, die begint met het woord geliefden. Want hij weet wat er gaat komen. Maar hij weet, die onderlinge, diepe, innige relatie, die kan wel tegen een stootje. En trouwens, echte verbondenheid, echte broederschap, echte vriendschap zorgt er ook voor dat je eerlijk bent naar elkaar, toch? Dat is het kenmerk van echte vriendschap. Dan durf je ook eerlijk te zijn naar elkaar. En dat is wat hij gaat doen. Nou, we gaan een stapje verder. Dit was de inleiding. Geliefde. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Als je hebt meegelezen, dan zegt hij in vers 1, in beide brieven, ja, met beide brieven heb ik één doel, geliefden. Hij zegt, ik wil jullie herinneren. Nee, hij begint met iets anders. Hij zegt, ik wek door herinnering uw zuivere gezindheid op. Dat is het doel van beide brieven. Nou, misschien zeg je als jongelui, dan weet ik nog niet veel. Nou, je zou het ook zo kunnen vertalen. Petrus is erop uit om de gelovigen op de juiste manier te laten denken. En dat doet hij door hen steeds weer aan het woord van God te herinneren. Het is van belang dat je zuiver blijft denken, zegt hij. Nou, als er iets van belang is vandaag, dan is dat het wel. Hoe doe je dat, Petrus? Nou, dat doe ik door middel van het woord. Hij noemt twee lijnen, zeg maar. Hij zegt, dat doe ik door de woorden van de heilige profeten te herinneren. En ik doe het door het woord van de apostelen in jullie herinnering te brengen. Op twee manieren. En wat is de vrucht daarvan? Nou, een zuivere gezindheid. Een juiste manier van denken. Bijbels denken. Nou ja, dit is helemaal in de lijn van Romeinen 12. Word vernieuwd in je denken, in je gezindheid, zodat je de wil van God verstaat. Dat is mooi, hè? De profeten, zij werden onder het Oude Verbond gezien als de stem van God. De spreekbuis van God. De profeten, ze zijn de vertegenwoordigers van het Oude, van het Eerste Testament, zou je kunnen zeggen. En de apostelen, de vertegenwoordigers van het Tweede, het Nieuwe Testament. Daar kan je veel meer over zeggen, maar even globaal gesproken. Met andere woorden, Petrus zegt, broeders en zusters, ik wek in jullie door middel van herinnering de juiste gezindheid op. Dat je in de laatste dagen op een bijbelse manier zal blijven denken. Mag ik eens vragen, verlang je dat? Ja, je vindt het spannend, hè? Want als je ja zegt, is net een belastingformulier, dan gaan we naar een vraag. Begrijp je wat ik bedoel? In de laatste dagen op een bijbelse manier blijven denken. Dus niet buigen onder de mening van de meerderheid, maar naspreken wat God heeft voorgezegd. Dat is de uitdaging vandaag. En wat je vandaag in de christelijke gemeente merkt, is dat wij het liefst zo laagdrempelig mogelijk willen zijn. En dat we iedereen willen binnenhalen, maar dat we ondertussen niet doorhebben dat we de waarheden van God, zijn principes, langzaam maar zeker losdreigen te raken. Kwijt raken. Petrus zegt, nee, ik wek in jullie een zuivere gezindheid op door middel van twee brieven om op de juiste manier te blijven denken. Door middel van profeten, door middel van apostelen. Nou, ik durf vandaag te zeggen, door middel van het hele woord van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Geïnspireerd door de Heilige Geest, door God zelf ingeblazen, gezaghebbend, geen mensenwoord, maar zoals het daadwerkelijk is, als Gods woord, zo nemen we het aan. Nou, dat is de uitdaging vandaag. Ik ben gedoopt door een oude broeder die zei, het is dat de Bijbel zei dat Jona in de vis zat. Maar als de Bijbel had gezegd dat de vis in Jona zat, dan had ik het ook geloofd. Begrijp je? Houden we vast aan de principes van God en van zijn woord. En geloof me, ik kom daar zo nog even op, die staan vandaag onder druk. Want hij gaat verder, Petrus, en hij spreekt hier over dwaalleraars. Over spotters. En daarom herinnert hij de gelovigen aan het vasthouden van het woord van God. Nou ja, kijk, ik vind als je spreekt moet je niet in herhaling vallen. Vanwege het feit dat je niets meer te vertellen hebt. Hè? Dat bedoel ik niet. Herinnering is iets anders als in herhaling vallen vanuit leegheid. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Maar ik ben blij dat sommige mensen mij dingen in herinnering brengen, of niet? Want je komt het vandaag overal tegen tot in de politiek toe. Nee, ik heb geen actieve herinnering. Toch? Heel de wereld weet het. Heel de wereld heeft het ook gezien, maar persoonlijk heb ik geen actieve herinnering. Nou, bedankt, Heere God, dat u mij blijft herinneren. We zijn ook net mensen wat dat betreft. Ja, en dat doe ik vooral in de laatste dagen, want er zullen spotters komen die mijn woord in twijfel trekken. Dat staat hier. Dit moet u allereerst weten. spotters. En de spotters die hier bedoeld worden, zijn dwaalleraars. Nou kan ik niet allerlei dwaalleer benoemen, maar geloof me, er is veel dwaalleer vandaag. Toets alle dingen, ook wat ik vanmorgen zeg. Spotters, dwaalleraars, waar kan je ze aan herkennen? Nou, aan twee dingen, en ik moet dat kort benoemen, langer kan ik er niet bij stilstaan, maar dat heeft niet alleen met leer te maken. Dat is ook belangrijk hoor. Toets de dingen of ze echt bijbels zijn. Maar Petrus, dat kan je in de voorgaande hoofdstukken lezen, vindt het ook belangrijk dat je het leven van die leraars toetst. Dus het gaat om leer en leven. Je kan mooie dingen zeggen, maar hoe leven we? Begrijp je wat ik bedoel? Dat is ook belangrijk. Dus een dwaalleraar kan je niet alleen ontdekken van zijn leer is niet zuiver. Nee, het gaat ook om zijn leven. Die dingen moet je toetsen. En om maar even in te zoomen op de inhoud van die dwaalleer, wat zeggen ze? Nou, ze zeggen uiteindelijk, heel eenvoudig gezegd, waar blijft de dag van Jezus komst? En je zou kunnen zeggen, nou, vragen stellen, dat staat vrij toch? Maar de ondertoon van de vraag is een cynische, beetje een spottende ondertoon. Wij zeggen ook tegen onze kinderen, je mag alle vragen stellen. Dat is heerlijk, want dan heb jij de gelegenheid om een antwoord te geven. Maar je proeft aan sommige vragen bij mensen, kom je ook in de gemeente tegen, daar zit een ondertoontje. Er zit iets achter. Het is niet interesse, vertel het, hoe zit het? Maar eigenlijk een verwijt, cynisme. Nou, dat zit er hier ook onder. Waar blijft dan de dag van zijn komst? Nou, dat kan je morgen zomaar op school ook horen. Je bent gisteren naar de dienst geweest, waar ging het over? 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 9. Gods geduld in de eindtijd. Ga zitten, ik zal het je uitleggen. Nou ja, eindtijd. Waar blijft dan de dag van zijn komst? Dat is de inhoud van hun spotternij. En dan komt een argumentatie. Luister goed. Want, zeggen ze, onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles zo gebleven zoals het was. Dat is eigenlijk hun argumentatie voor hun bespotting. Een vraag en het argument is, even heel kort door de bocht, sinds de schepping is er nog niks veranderd. En dan heb je vanmorgen op 19 november 2023 een boodschap, Gods geduld in de eindtijd. Ach, daar komt weer zo iemand. Die gaat de tijd duiden. Dat roepen ze al lang. En sommige mensen, het preterisme, heb je er wel eens van gehoord of niet? Dat komt vooral veel voor in charismatische kringen. Die geloven helemaal niet meer dat Jezus al moet komen. Alles is al vervuld. Het koninkrijk, dat hoeft niet meer aan publiek gevestigd te worden. We moeten het alleen nog innemen. Dat is een dwaling, een preterisme. Het koninkrijk van God gaat nog komen. Jezus gaat zijn voeten zetten op de Olijfberg om zijn koninkrijk te gaan vestigen. En Jeruzalem, Israël, zal worden tot een grote zegen op deze aarde. Dat gaat allemaal gebeuren. Dus het is wel van belang dat wij kennis nemen van het woord van God en ook van de tijd waarin wij leven. Dus als men spot met de wederkomst van Christus, luister goed, dan moet dat jou in het diepst van je hart raken. Want dat is de hoop die ik koester in mijn hart, zijn wederkomst fysiek op deze wereld, toch? En er is een heel oud lied dat zegt, die hoop, sommige ouderen kennen hem wel, moet al ons leed verzachten. Ik leef in het perspectief van datgene wat gaat komen. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Dus als iemand spot met de wederkomst van mijn Heer en Heiland, dan komt er een heilige verontwaardiging in mijn hart naar boven. Herkenbaar of niet? Die hoop moet je niet laten roven. Daar moet je niet mee laten spotten. Dan moet je vurig worden van geest. Want het enige herstel dat gaat komen, kan gebracht worden door niemand minder dan door de Heer Jezus Christus. Dat gaat de VN niet bereiken, geloof me. Met alle inspanningen. Dat gaat er maar één bereiken. En ik zou je dit verklappen, het is nog een Jood ook. Jezus. Yeshua, zo je wil. De Messias. Hij gaat het herstel van alle dingen bewerken. Hij heeft het fundament al gelegd. En er komt een dag, geloof me, en die is dichterbij dan de meeste mensen vermoeden, dat hij zich zal openbaren. En daarom is het niet om het even wat er in Israël op dit moment gebeurt. Het is een geestelijke strijd tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Een geestelijke strijd. En Hamas laat zich daarvoor gebruiken. En Hezbollah laat zich daarvoor gebruiken. Maar heel veel landen laten zich daarvoor gebruiken. Maar het heeft alles te maken met dat God toewerkt naar dat punt. Het herstel van alle dingen. En hier zeggen ze, alles is hetzelfde gebleven. Wat roept tot je nou over de wederkomst van Jezus? Kijk, en nou komt Petrus naar voren toe. Dan zegt hij, oh, wacht even. Wacht even, mag ik twee argumenten noemen? Waaruit blijkt dat vanaf het begin niet alles hetzelfde is gebleven. Je doet nog steeds mee, hè? Lees maar mee in 2 Petrus 3 vers 5. Hij zegt, ik hoef alleen maar terug naar de schepping te gaan. Hij zegt, de Heere God heeft in het verleden ingegrepen en de schepping is ontstaan door het handelen en spreken van God. Is toch waar of niet? God was er van eeuwigheid en hij is er tot in eeuwigheid. En de Heere God heeft de tijd geschapen. Hij sprak en het was er, gebood en het stond er. Er kwam in de eeuwigheid een moment dat hij de hemel en de aarde heeft geschapen. Hij sprak en het was er. En de aarde is uit het water voortgekomen. Nou, is er een verandering vanaf het begin geweest of niet? Nou en of. Nou en of. En dat hadden ze kunnen weten, want Petrus zegt, willens en wetens ontkennen jullie het. Maar je had het kunnen weten. God heeft de hemel en de aarde geschapen. En alsof het nog niet genoeg is, iets later in de tijd lezen we over de zondvloed. Dat noemt Petrus in vers 6 van 2 Petrus 3. Hij zegt, diezelfde wateren zijn over de aarde heen gegaan. En ook toen leek alles hetzelfde te blijven. Maar die dag kwam, hè, dat de ark dichtging, of niet? Zie je die oude Noach timmeren daar? Er was geen water in de buurt, het was echt een daad van geloof. Hij was trouw aan het woord van God. Ik denk dat ze vandaag in Oud-Beijerland zouden zeggen, joh, die spoort niet. En hij is toch blijven timmeren. Want hij wist, God gaat zijn woord waarmaken. Het duurde een hele tijd, zeker. Maar de dag is gekomen. En wat doet Petrus nu? Je moet een beetje op de tijd letten. Petrus schakelt nu door in vers 7. Hij zegt, God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er kwam een moment dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij sprak en het was er. Weer later in de tijd heeft hij opnieuw gesproken, toen kwam de zondvloed. Duurde allebei een hele lange tijd voordat God sprak en er iets gebeurde. Twee bewijzen, zegt hij, maar ik ga je dit verklappen. Het kan nu ook voor jouw gevoel heel lang duren voordat de dag van het oordeel komt. Net als tijdens die voorgaande momenten die hij in 2 Petrus 3 voor het voetlicht brengt. Maar het kan lang duren, maar het gaat wel gebeuren. En ik heb twee bewijzen geleverd. Vind je dat niet heerlijk? Daar hou ik van, hè? Bijbelstudie doen. Wat zegt de Bijbel? Wat staat er? Nou, Petrus is een geweldig onderwijzer. Paulus was het, maar Petrus ook. Hij zegt, zoals het lang duurde voordat de schepping plaatsvond. Zoals het lang duurde voordat de zondvloed plaatsvond. Hij zegt, zo kan het naar jouw gevoel ook heel lang duren voordat het oordeel van God gaat plaatsvinden. Maar weet dit, het gaat gebeuren. Duurt even. Maar het gaat gebeuren. Hij zegt in vers 7, de Heer, de wereld wordt bewaard door hetzelfde machtige woord van God waarmee hij de wereld heeft geschapen. Aangrijpend, vind je niet? Kijk je zo wel eens naar de tijd waarin wij leven? En nu vraagt een van de jongeren misschien, maar waarom duurt het dan zo lang? Daar geeft hij ook antwoord op. Alles staat in hetzelfde stukje, 9 versen. En ik ga er nog snel doorheen. 9 versen. Waarom duurt het dan zo lang? Petrus zegt, het eerste is duidelijk, hè? Jullie spotten met de dag van Jezus' komst, dat het zo lang duurt. Maar ik heb het bewezen. Er zijn twee momenten in de geschiedenis geweest die ook hebben plaatsgevonden. Niet gedacht, toch gebeurd. Maar op Gods tijd. Hij zegt, maar waarom duurt het zo lang? Daar heb ik ook twee redenen voor. En het eerste is, besef goed, en ik zeg het ook vanmorgen tegen jullie, dat het aspect tijd voor God niet betekent wat het voor jou en mij betekent. Ik hoop niet dat je op je klok zit te kijken of ik al afrond. Of dat de dienst al is afgelopen. Maar wij zijn mensen van de tijd, hè? We beginnen om 10 uur. Nou, jullie beginnen keurig op tijd, complimenten. Maar ja, je wil ook op tijd afronden, hè? Want ik... Blijf rustig zitten, je hebt vrij vandaag, de meeste althans. Tijd. Wij denken voortdurend in tijd, maar God is van eeuwigheid. Bij God was de tijd niet, hij heeft de tijd geschapen. Ten behoeve van jou en mij. Zodat we om 10 uur konden beginnen en op een gegeven moment konden eindigen. Maar hij is tijdloos. Nou, als je het beter kan uitleggen, kom hogerop. Dus heel dat aspect tijd, het duurt zo lang voor ons totdat... Ja, dat speelt bij de Heere God helemaal niet. Dat speelt bij hem helemaal niet. En dat is belangrijk om te beseffen, want Petrus zegt... 1000 jaar zijn bij hem als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En daarom, luister goed, kan de Heer Jezus in openbaring 22 tot 3 keer toe zeggen... Zie, ik kom spoedig. Ze hebben tegen mij wel eens gezegd, hoe kan je nou leren dat Jezus spoedig komt? Het duurt nogal een poosje voordat hij... Nou, je voelt hem wel. Maar hij kan het zeggen, waarom? Omdat bij hem die 1000 jaar zijn dag zijn en andersom. Dus hij zegt notabene tot 3 keer toe... Zie, ik kom spoedig. En hij liegt geen 1 woord. Dat is God. Hé, hey, Petrus, bedankt joh dat je me in herinnering roept. Daar ben ik zo blij mee. Dat je me eraan herinnert wie God is. Want ik kijk zo menselijk naar deze wereld. En ik ben zo menselijk bezig met het aspect tijd. Maar dit zet het in een heel ander perspectief. En het tweede argument. Nou, daar ga ik een beetje mee afronden. Petrus zegt, weet je wat het tweede argument is? Dat heeft alles te maken met Gods geduld. Daarom duurt het zo lang. En het aangrijpende is dat die spotters dat geduld van God niet op de juiste waarde schatten. Jij wel? U wel? Dat is belangrijk, hè? Dat geduld van God, het feit dat het zo lang duurt, zou die spotters tot 1 keer moeten brengen, of niet? Die denken, ja, het duurt wel erg lang. Ik moet er volgens mij toch wel serieus over nadenken. Hè? Maar het feit dat het zo lang duurt... zorgt er juist voor dat ze toenemen in het bespotten van die dag van Jezus' komst. Begrijp je? Eigenlijk is die genadetijd, de tijd van geduld, een oproep tot bekering. Maar ze misbruiken het geduld van God. Mag ik eens vragen, hoe is dat in jouw leven? En daar hoef je echt niet oud voor te zijn of hoef je echt niet jong voor te zijn. Maar hoe ga jij om met het geduld van God? Afgelopen zomer, en dat is niet een dreigement of zo. Maar afgelopen zomer zijn er 2 jonge mannen verongelukt in dat Blassewater. Die waren aan het kanovaren in Frankrijk. Ze gingen op vakantie met hun gezin. En 2 mannen zijn niet levend teruggekomen. En 1 van die mannen mocht ik begraven en heb ik de dienst geleid. Zijn weggegaan in de veronderstelling, we gaan in september weer aan het werk. Met hun gezin weg. Dit is het leven. Dit is niet negatief denken. Ik sta heel positief in het leven, maar dit is wel de werkelijkheid, toch? Gods geduld vraagt wel om een keuze vandaag. Kies heden wie je dienen zal. En ik weet wat er in je om kan gaan als je jong bent. Ik heb mijn leven voor me. Er is weer zo'n man met zo'n vingertje. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om mij. Het gaat wel om jou... geestelijke situatie, jouw eeuwige toekomst. Het is niet zo dat als je in een kerk zit, je automatisch een christen bent. Net zo min dat als je in de McDonald's geboren bent, je automatisch een hamburger bent. Begrijp je wat ik bedoel? Dat wordt te veel vereenzelvigd met elkaar, maar zo is het niet. Een mens moet tot wedergeboorte komen, ook vandaag. En Gods geduld is een geduld wat jou en mij tot bekering moet leiden. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je niet. Wat let je om vanmorgen de keuze te maken? Hij nodigt je uit. Gods geduld in de eindtijd, het heeft met 2 dingen te maken. Het aspect tijd is bij hem iets heel anders dan bij ons. En hij wil niet dat er enige verloren gaan. Dat is toch een hele bemoedigende boodschap vanmorgen. Ik ben wel eens benieuwd, er komt geen wolkje boven je hoofd, maar ik ben wel eens benieuwd hoe je het nou oppakt. Hoe je dit ervaart vanmorgen. Begrijp je nou die geliefde? Je kan tegen een stootje. Ik was ook ondeugend om daarmee te beginnen. Maar je voelt hem wel aan, denk ik. Geliefde. Dit moet je toch tegen elkaar kunnen zeggen vandaag. Als je echt het welzijn van de EGHW op het oog hebt. Dan deel je dit toch met elkaar, of niet? Dan wil je toch dat iedereen daarin mee gaat komen en zijn knie voor de Heer Jezus zal buigen voordat het te laat is. Waar blijft de dag van zijn komst? Dat kan een goede vraag zijn en daar wil ik je graag nadere uitleg over geven. Maar als het een cynische vraag is, een vraag met een ondertoon, dan zit daar eigenlijk weerstand in. Hè? Maar laat me je dit zeggen, het heeft met Gods liefde en zijn geduld te maken. En stel voor dat dit de laatste spreekbeurt voor mij hier is. Dat zou zomaar kunnen, toch? Om wat voor reden dan ook. Dan heeft God zich vrijgemaakt van jou en mijn bloed. Want hij heeft jou en mij vanmorgen genodigd. Om te komen. Het is geen vanzelfsprekendheid. Echt niet. Het is een wonder als je tot geloof en bekering komt. Maar de mogelijkheid is er. En daarom wil ik je vanmorgen oproepen, wie je ook bent. Ik weet niet hoe dat hier werkt, maar ik zou je bijna een keuze willen laten maken. Als je de Heer Jezus nog niet kent, maak daar ernst mee. Dit is geen boodschap uit een bepaalde kring of zo. Dit is gewoon een Bijbelse boodschap. Een woord wat iedereen moet horen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u me in herinnering brengt. Het woord van profeten en apostelen. Zodat ik de juiste focus aan kan houden. Als gelovige, ik hoop dat je die oppakt. Als je vanmorgen hier bent en je mag de Heer Jezus kennen. Dat je zegt, dank u wel, Heer, dat u me bij de les houdt. Dat ik wel actieve herinnering heb aan wat u geschreven hebt. Ook in de eindtijd. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Veel principes staan vandaag onder druk in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Niet in de laatste plaats als het gaat over huwelijk, als het gaat over seksualiteit, als het gaat om de visie op Israël. Ik kan een heel lijstje noemen. Hou vast wat u hebt en buig niet onder de meerderheid. Wees transparant en duidelijk als gelovige. En dat is ook een opdracht van de leiders hier. Durf te staan voor het woord van God. Spreek God na in wat hij heeft voorgezegd. En zorg dat je het woord van God kent en dat je het je eigen maakt. En daaruit handelt en daarin wandelt. En de vrede van God zal je deel zijn. En als je hier bent en de Heer Jezus nog niet kent, dan verkondig ik je Gods geduld en Gods liefde. Omdat hij niet wil dat er enige verloren gaan. Maar juist in het laatst van de laatste dagen en nog een grote oogst binnengehaald zou worden. Voor hem. Wien te kennen het leven is. Het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. We zijn van Christus. Wat is dat een geweldige wetenschap. En wat is dat een geweldige troost. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Zullen we een minuutje stil worden? De Heer heeft gesproken tot je. Dat je iets terugzegt vanuit je eigen hart. In stilte. En dan zal de muziekgroep het overnemen en dan zullen we het lied zingen, dit is de tijd van Elia. Maar laten we een minuut stil worden, de Heer heeft tot je gesproken. En dan mag je iets terugzeggen vanuit de stilte van je hart. Amen.